Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris? Ja, dit is de herkenningsmelodie van Man met de microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen? Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar Man met de microfoon.
We're gonna build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall. 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 Real change begins with immediately repealing and replacing Obamacare. We'll appoint tough on crime prosecutors. We will nominate judges and justices who interpret the Constitution as written.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment, over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. Jij bent weer in Washington, Casper.
Ja, ik zit in Washington een beetje aan het bureau gekluisterd deze week. Eigenlijk te schrijven aan het stuk voor onze grote Amerika special van De Groene, die volgende week uitkomt met een eigen over de grote vraag, waar ging dat nou eigenlijk over die 4 jaar Trump? Wat was nou de kern van dat presidentschap? En volgens mij is dat ook de vraag waar wij het vandaag in die podcast over gaan hebben.
Ja, dat komt inderdaad goed uit, Casper. Want deze week gaan we terugkijken naar de verkiezingsbeloftes die Donald Trump heeft gedaan en die afwegen. 4 jaar geleden beloofde Trump gouden bergen aan zijn kiezers. Maar na een presidentschap dat in de ogen van de meeste groene lezers en luisteraars een hopeloze mislukking zal zijn, voert hij toch campagne met de slogan Promises Made, Promises Kept.
I didn't back down from my promises and I've kept every single one.
This current administration had made hope possible.
We want this nation to continue to be the beacon of hope for the world.
How many people said they're going to leave America if Donald Trump was elected? They're all still here and they're not going anywhere.
Welke belofte heeft hij dan gehouden en welke niet? Daar gaan we het over hebben. Het is wel aardig trouwens om te weten dat die slogan, dat moesten wij ook even opzoeken, maar die slogan die komt vandaan bij Gavin Newsom, de democratische gouverneur van Californië en een van de grootste politieke tegenstanders van Donald Trump. Maar in april had hij aan de federale regering testkits gevraagd. En de regering had er toen 100.000 beloofd. Nou, daar kwamen er 90.000 van aan. En toen heeft Newsom in een persconferentie gezegd, promise made, promise kept. En nou, dat was koren op de molen van Trump natuurlijk. En die is dat blijven zeggen als bewijs dat zelfs zijn grootste tegenstanders dat nog van hem zeggen. En dat is uitgegroeid tot zijn campagneslogan.
Ja.
Dus nou ja, hij zegt dat de hele tijd, maar als je het hebt over de beloftes die hij heeft gemaakt, dan heeft Donald Trump nogal veel beloftes gedaan en ook nogal wilde beloftes. Dat heb jij zelf ook mogen horen, toch, Casper?
Ja, eigenlijk elke toespraak van Trump stond altijd bol van de beloftes. Het was af en toe bijna gewoon niet meer bij te houden wat hij nou allemaal precies voorschotelde aan zijn kiezers. En dat is natuurlijk ook een deel van Trumps strategie. Hè? Echt, hij is de president van de belofte van drain the swamp, build the wall. Het zijn allemaal slogans die inderdaad een soort een soort verandering in Amerika suggereren. En het idee dat Amerika een spannende nieuwe tijd tegemoet gaat. En dat alles anders gaat worden. En dat is natuurlijk de grote belofte die er eigenlijk achter zijn presidentschap heeft gezeten. Maar inderdaad, soms zijn die beloftes zo wild. En volgens mij moeten we er gewoon een paar gaan checken vandaag. Dat je eigenlijk vraagt, heeft dat ooit enige bedding in de realiteit gehad?
Ja, het is wel aardig om nog daar even bij stil te staan. Ik heb zelf het ook een keertje mogen horen. Ik was bij een campagne rally van Donald Trump in New Hampshire. Er was een garage-eigenaar die had hem uitgenodigd. En daar waren meer dan 10.000 mensen samen. En Trump die begon te praten en hij doet dat altijd een beetje voor de vuist weg. En de dingen die hij beloofde, die waren gewoon op een gegeven moment volstrekt belachelijk. En hij beloofde gewoon van alles wat gewoon niet kon. Maar ja, voor die achterban van hem was dat natuurlijk ook meer een soort... die begrepen wel dat het een hyperbol was en dat hij allemaal dingen beloofde die niet allemaal konden. Maar tegelijkertijd ook dat hij er wel in de richting van zou gaan werken. Maar als we even kijken naar die grootste beloftes die de hele tijd werden gescandeerd, laten we daar eventjes als eerste naar kijken. Want er waren twee echte, ja, zou je kunnen zeggen, signature promises. De dingen die iedereen moest mee scanderen. Dat was ook op die rally zo. En dat was dan lock her up en build that wall. Dat waren die twee dingen. Nou ja, ik laat jou die afweging maar even maken, Casper. Heeft hij dat gedaan of niet?
Nee, kijk, en dat locker-up was natuurlijk ook een soort voorstelling. Dat ging over zijn rivaal in 2016, Hillary Clinton. En het was een soort voorstelling van presidentiële almacht. Dat bijna een soort Hollywood-scenario van de held die even de boeven gaat inrekenen. En nogmaals, ik denk dat het hier dus niet echt ging om de daadwerkelijke vervulling van de belofte. En dat iedereen nu met zijn vinkenlijstje zit om te kijken of dat wel gebeurd is. Want hij zegt het nu eigenlijk weer, alleen nu over Joe Biden. Het was van de week weer in een rally van Trump. Joe Biden is een crimineel en hij moet worden opgesloten. En Trump probeert gewoon constant die fictie te blijven voeden dat de wereld van de politiek, en met name bij de Democraten natuurlijk, vervuld is van de halve criminelen die hij als een soort sheriff moet gaan opruimen. Een soort Wild West presidentschap.
Ja, hij heeft het trouwens nog wel aardig afgesloten, want hij heeft uiteindelijk gezegd dat hij haar niet heeft laten vervolgen omdat hij haar wilde laten helen.
Dat is mooi. Maar kijk, de president gaat niet over juridische vervolging uiteindelijk. En dat is die fictie die Trump hier probeert voor te stellen. Ja, en wat betreft die muur, dat is alweer een tijdje geleden. Maar ik heb een keer een reis gemaakt door het zuiden van Amerika, de hele zuidgrens af, om te kijken waar die muur nou precies zou komen. Er is een tiental kilometers bestaande grensafscheiding vervangen door iets wat inderdaad een muur is. Maar het idee, maar weet je, die muur, daar geldt hetzelfde voor. De 99% van de mensen die leven niet in de buurt van die muur, die zien die muur niet. En het gaat dus niet om het neerzetten van de muur, maar het gaat om de belofte dat je hem gaat bouwen. En daarom kon Trump zijn campagneslogan deze keer gewoon mooi recyclen. En vorig jaar was het build the wall en nu is het finish the wall. Dus dat idee van die permanente belofte, dat is eigenlijk de manier waarop Trump zichzelf aan zijn kiezers probeert te blijven verkopen. Elke keer rijken naar die stip op de horizon, maar je hoeft hem misschien niet eens te bereiken om populair te zijn.
Maar er zijn ook dingen die hij wel heeft gedaan en waar zijn aanhang heel erg op wijst dat hij die heeft gedaan en waar ze ook heel erg trots op zijn en hem op afrekenen. Het eerste daarvan is de belastingverlaging. Dat heeft hij altijd beloofd, dat hij een huge tax cut zou doen voor werkende Amerikanen en iedereen zou profiteren. Nou, een van de grootste dingen die hij, dat heeft hij inderdaad gedaan in 2017... Dus in zijn eerste jaar als president nog, hij heeft de bedrijfsbelasting omlaag gedaan van 35% naar 21%. Dat wilde hij nog lager, maar goed, 21% was ook al heel mooi. En toen heeft hij ook de belastingen van burgers verlaagd. Hij zei dat de grootste ooit was. Nou ja, dat was niet zo, maar het was wel een aardige verlaging. Nu is wel zo dat die belastingverlagingen die verlopen na een tijdje voor burgers. De Republikeinse Partij zegt gewoon van ja, maar dan verlengen we die gewoon. En een ander kanttekening erbij was dat de hoogste inkomens toch het meeste ervan profiteerden. Maar ja, tegelijkertijd is dat iets wat altijd wordt aangewezen van ja, promise made, promise kept.
is overigens vastgesteld echt door het congres zelf. Die heeft die belastingaangiftes nagerekend. En dus dat is een zeer onafhankelijke doorrekening, kun je zeggen. En die hebben gewoon gezegd, het is heel duidelijk, de onderste 20% heeft er niet van geprofiteerd, de bovenste 20% wel. Dus ik denk dat die belastingen misschien in die zin Trump nog wel een beetje in zijn staart kunnen bijten, hoor, bij de kiezer.
Ja, we gaan het zien. In ieder geval is dat een van de dingen die hij steeds presenteert. Een andere die valt hem op geen enkele manier op af te dingen. Want dat is helder dat hij die heeft gehouden. Dat is zijn belofte om de hoofdstad Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade naartoe te verplaatsen. En hij was niet de eerste die dat deed. Dat hebben een aantal voorgangers ook al gedaan. Maar die struikelden dan steeds over de politieke gevolgen die ze zagen hangen. Maar Trump heeft dat gedaan. En daar heeft hij enorm mee gescoord bij zijn christelijke achterban. Er wordt vaak gedacht dat hij daarmee zich richtte op de Joodse stem. Die is met name in een aantal staten in het oosten is die vrij groot. Maar dat was echt iets wat zijn fundamentalistisch christelijke achterban heel erg belangrijk vond. En dat heeft hij inderdaad gedaan. Dus die Jeruzalem is door hem erkend als Israëlische hoofdstad en die ambassade verplaatst. En als derde grote ding die ik wilde noemen is dat hij altijd beloofde om allerlei regels te stappen, cutting regulations. Hij vertelde dat dat 70% van de regels eruit kon en dat was volgens hem nodig omdat die regels die hielden allerlei bedrijven tegen die wilden groeien. En hij heeft er echt heel erg veel opgeheven of laten opheffen door mensen die op allerlei ministeries werden geplaatst. Nou ja, dat waren dus mensen die bijvoorbeeld van energiereuzen kwamen en die dan op het energieministerie kwamen en allerlei regels schrapten. Maar er zijn heel veel regels weggehaald over van arbeidsbescherming tot natuurgebieden. Daar mocht je dan ineens weer allerlei dingen gaan doen. En die regels zijn inderdaad geschrapt. En dan kunnen we zeggen, ja, maar die regels waren er voor een hele goede reden en Amerika is er niet beter om. Maar het staat toch echt als vinkje bij promise made en promise kept.
Ja, dat is volgens mij een goede opsomming van hoe het glas vanuit Trumps perspectief in ieder geval half vol zit. Wat ik er tegenover zou zetten, en misschien moeten we op een gegeven moment gewoon eens afwegen, wat is nou, ja, welke van de twee wegen nou zwaarder? Maar er is een hele belangrijke belofte die Trump niet heeft vervuld en die nu ook weer doet overigens. En dat is het schrappen en vervangen van Obamacare. Dus de wet die eigenlijk zorgt voor een betaalbare gezondheidsverzekering voor laagverdienende Amerikanen. En het maffe daarvan is, Trump heeft er ook helemaal geen werk van gemaakt. Er is in die 4 jaar geen enkele aanzet gedaan tot het schrijven van een nieuw gezondheidszorgstelsel. En in een van de recente debatten werd Trump daar ook nog naar gevraagd. Goh, u zou Obamacare vervangen. U zegt dat er wat mis mee is. Maar wat komt er dan voor in de plaats? Toen zei Trump, ja, dat vertel ik jullie na de verkiezingen. Maar het rare is, dat is dus eigenlijk iets een soort open terrein dat daar al 4 jaar ligt. Dus, en dan kom ik opnieuw weer terug op dat punt. Trump gaat om het doen, het maken van de belofte en niet om het vervullen ervan. En op die manier heb je bijna een soort incentive, een soort prikkel om je beloftes niet te vervullen, want dan kun je ze elke keer maar blijven doen. Een andere belangrijke is, Trump presenteerde zich ook als de president die de staatsschuld van Amerika even flink naar beneden zou schroeven. Hij zou de staatsschuld zelfs helemaal weg gaan werken. Nou ja, hij is volledig geëxplodeerd onder Trump, de staatsschuld. Komt deels ook door de coronacrisis, waar noodpakketten voor moesten worden uitgegeven. Maar Trump heeft ook vrijelijk geld uitgegeven aan het leger, enorme budgetverhogingen, die belastingkortingen waar je het over had, die hebben heel veel gekost, omdat dat heel veel minder belastinginkomsten heeft ingeleverd. Dus daar ging de staatsschuld ook nog eens een keer van omhoog. En je ziet altijd bij de Republikeinen, die vinden staatsschuld belangrijk als verkiezingsitem, maar als ze uiteindelijk daadwerkelijk aan de macht zijn, dan gaat die net zo hard omhoog en vaak nog harder dan onder de Democraten. En de laatste, en dat is toch wel echt een hele gewichtige, denk ik, Trump zei, de banen in de Rust Belt komen terug. De staalfabrieken, de autofabrieken, als ik president word, hoeven jullie je huis niet te verkopen. Die banen komen terug naar Amerika. En dat is gewoon iets heel meetbaars. En ook al voordat de coronacrisis uitbrak, waren die harde fabrieksbanen, dat waren er in veel staten waar dat een belangrijk deel van de economie was, zijn dat helemaal niet meer geworden. Dus dat zijn toch wel drie vrij grote dingen die aan Trumps presidentschap hangen, die niet vervuld zijn. Maar ja, dan komen we op de vraag, wat is nou het belangrijkste, de promises made of de promises kept?
Ja, we hebben er trouwens drie belangrijke uitgeplukt die wel heeft gehouden en niet. De lijst is veel langer. Ik heb de lijst bekeken van het Poynter Institute. Die heeft een lijst die heet de PolitiFact, de fact-checker, met daarop een Trump-o-meter scorecard. Zij hebben allerlei beloftes geïnventariseerd die Trump had gemaakt. Daarop kwamen ze op 24% gehouden en 49% niet gehouden. Hij heeft heel veel dingen beloofd die mensen zijn vergeten omdat het kleinere dingen waren. Sommige ervan waren trouwens best grote beloftes. Hij heeft beloofd dat hij ISIS ging bombarderen, heeft hij gehouden. Hij heeft beloofd dat hij de VS zou terugtrekken uit de Parijsakkoorden. Daarvan dachten veel mensen dat hij het misschien niet zou doen, deed het toch. Hij zou een militaire uitgave omhoog gooien, de VS terugtrekken uit het TPP. Trade deal heeft hij allemaal gedaan, andere dingen weer niet. Alle illegale deporteren zou hij doen, een handelsoorlog beginnen met China. Hij blafte heel veel, maar trok elke keer terug. Maar als je zegt van welke nou echt hij gehouden heeft en die echt belangrijk zou kunnen zijn. Hij heeft ook gezegd dat hij conservatieve rechters zou gaan benoemen. En dat was in het geval van het Hoge Rechtshof een beetje zo'n belofte waarvan je zou kunnen denken, ja, Trump die zegt altijd maar wat. Omdat die rechters eerst moeten doodgaan voordat je ze kunt benoemen. Maar verdraaid, er zijn er inderdaad gewoon twee dood gegaan. Plus hij heeft er één andere tijdens zijn presidentschap ervan overtuigd om met pensioen te gaan. Dus hij heeft al twee benoemd en benoemt er waarschijnlijk nog een derde in het Hoge Rechtshof. En ja, daar gaat hij
deze week
echt gepland, op worden afgerekend.
Trouwens, die benoeming van Amy Coney Barrett. Dus dat gaat gewoon gebeuren. En dat is dan drie hoge rechters of opperrechters in één termijn. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Nixon.
Ja, en niet dat alleen dat, echt... hè. Meer dan 200 rechters in lagere rechtbanken. Ook dus dat is echt een enorme verschuiving naar rechts. En zelfs als hij nu als hij niet deze verkiezingen wint, dan blijft dat altijd staan. Maar dat blijft sowieso in het lijstje staan als promised kept. En dat is ook wat hij nu de hele tijd presenteert aan iets. En wat hij ook kan presenteren aan zijn kiezers, als aan de kiezers die misschien met hun vinger op de neus, met een knijper op de neus voor hem hebben gestemd, als toch een rechtvaardiging. Waarom die dat die woord heeft gehouden en dat hij buiten die toch controversiële figuur die hij is, beloftes houdt.
Ik zal je trouwens even om het belang van die opperrechters even te onderstrepen. Terwijl wij hier aan het praten zijn, komt er een breaking news alert bij mij binnen van de New York Times, dat het Supreme Court heeft toegezegd dat ze het asielbeleid van Trump zullen gaan beoordelen. En dan specifiek in de zaak over in hoeverre het rechtvaardig is om asielzoekers buiten de grenzen van Amerika hun procedure te laten afwachten. En dat onderstreept me weer eens. En dan zie je hoe dat bij elkaar komt. Hè. Trump's strenge migratiebeleid was een belangrijk deel van zijn agenda. En dat schaart hier dus nu met die opperrechters. Want wat blijkt, dat is dus een zaak die daar meteen naartoe gaat. En het hebben van rechters die de Trump-agenda gunstig gezind zijn, waarvan hij er inderdaad dus drie heeft kunnen benoemen, daar blijkt dan dus hier het voordeel van voor de Republikeinen.
Ja, en als je het hebt over die belofte die hij heeft gedaan. Hij heeft ook beloofd dat die Obamacare zei, heeft het niet veel aan gedaan. Maar daar is een uitspraak geweest in Texas dat dat Obamacare niet grondwettelijk is. En dat gaat ook naar het Hoge Rechtshof. Wordt waarschijnlijk volgend jaar uitspraak over gedaan.
Nou, dus, eerder nog zelfs. Het is de eerste zaak die dient na de verkiezingen. De week na de verkiezingen gaat het hier meteen over. Dus daarom maken de Republikeinen zo'n haast met het benoemen van de nieuwe rechter. Want er komt gewoon heel veel aan. En dan denk ik eigenlijk, als je dat dan zo allemaal bij elkaar harkt, dat, kijk, in de ogen van de Republikeinen, er is een soort gezegde binnen die partij. We zijn op aarde voor twee dingen: het benoemen van conservatieve rechters en het verlagen van belastingen. Als je het tot dat mandaat beperkt, dan hebben ze een zeer succesvolle 4 jaar achter de rug.
Ja, dus dan kun je nog steeds zeggen, ja, hij heeft de helft van alles wat hij beloofde, heeft hij gebroken en een kwart is uitgesteld en een kwart gehaald. Maar
Ja, ik vrees dat wij een beetje op het verkeerde spoor zitten, bij wijze van spreken, als we het zo proberen te wegen. Want Trump's achterban staat daar ook niet zo in. Die wordt meer gemotiveerd door onvervulde beloftes die alsnog vervuld moeten worden. Plus een paar dingen die wel gebeurd zijn, dan een tellend lijstje met nou zoveel procent niet. Dat, weet je, dat, uiteindelijk is dat volgens mij niet de manier waarop we het Trump-presidentschap moeten evalueren.
Ja, en vergeet niet, het is een gewoon een mooie slogan. Hè? Als je het vaak genoeg zegt en je zegt de hele tijd promises made, promises kept. Als je naar de website gaat, promiseskept.com, dan kom je op Trumps persoonlijke juichsite. Die vertelt hoe dat zit. Dus als je het herhaalt, dan is het ook iets wat waar kan gaan worden in de hoofd van mensen die het niet allemaal even strak volgen. Dus in die zin is dat net zoals Make America Great Again ook iets wat zijn eigen werkelijkheid kan creëren.
Het enige waarvan ik denk dat waar Trump zich heeft vergaloppeerd wellicht als de president van de grote belofte, is dat hij natuurlijk ook altijd de meest fantastische economie ooit voor Amerika heeft voorgesteld. En net als het weer is de economie iets waar je als president natuurlijk maar in zeer beperkte mate echt controle over kunt uitoefenen. En als er nou iets is dat Trump gaat nekken deze verkiezingen, denk ik toch, is dat het toch de enorm opgelopen werkloosheid weer. Het aantal Amerikanen dat onder de armoedegrens in het land is geraakt. En dan juist het schille contrast met Trump, die nog steeds de beste economie ooit belooft, zodra hij weer herkozen is. En als je ziet, nou, wat zijn nou eigenlijk de struikelblokken geweest voor presidenten die maar één termijn hebben gehaald. Denk aan Jimmy Carter of de oude Bush of zelf Hoover in de jaren 30. Was een grote economische crisis. Dat is eigenlijk hetgene waar het presidentschap echt keihard op stuk kan lopen. En wat dat betreft staat Trump er toch wel echt slecht voor.
Tja, we gaan het over 2 weken weten we het al, Casper. Althans, hopelijk.
Ik begin een soort eindtijdgevoel te krijgen. Terwijl misschien de tijd gewoon doorgaat. Ik weet het niet, maar het is een heel gekke periode.
Hartelijk dank. Wij, Casper, ik bel je weer over 2 weken. En dan praten we verder.
Misschien wel iets meer over de uitslag.
Precies.
Of niet, we gaan het zien. Ik spreek je over 2 weken, Rutger.
Tot dan. U luisterde naar Radio America, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment, over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de Amerikaanse verkiezingen tussen de zittende president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Volgende week komt er een speciaal nummer van de Groene Amsterdammer uit, gewijd aan de Verenigde Staten en aan de aanstaande verkiezingen, met als thema Van wie is Amerika? U kunt alvast een nummer bestellen op www.groene.nl/Amerika. Dan gaat u geheel voorbereid de verkiezingsweek in. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer weer online. En over 2 weken is er een nieuwe aflevering van Radio America. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.